Zo, hoe gaat het?
Prima hoor.
Prima hoor.
Ja.
Nou.
Al sla je me dood.
Heb je geen enge dingen meegemaakt?
Onze fiets was gejat.
Ja.
En vanochtend zagen we gewoon onze fiets langs ons voorbij fietsen.
Ja, dat is echt zoiets verschrikkelijks.
Ja, alleen het duurde even te lang voordat wij door hadden dat het echt onze fiets was. En toen rende ik er nog achteraan, maar ik had een kind en een soort van babyfiets in mijn hand. En toen was hij al de hoek om.
Ja, echt maar, de brutaliteit om dan gewoon langs je huis te fietsen ermee.
Ja, de woede die in mij opkwam toen ik die gast gewoon zo laconiek langs mij zag fietsen met mijn fiets. Echt gewoon met kinderen zit je er nog op en mijn mandje er nog voorop. Oh, ik werd zo kwaad. Ik heb echt eventjes gewoon 10 minuten staan razen. Gewoon.
Ja, dat begrijp ik.
Maar goed, hij woont dus in de buurt. Dus we gaan gewoon nog
verder. Ja, we gaan posten nu, toch?
Ja.
Ja. Nu heb ik het weer warm.
Oh.
Deze trui is gewoon een beetje gek. Ik doe hem wel half aan.
Is het wol? Dat krijg je ook ineens, krijg je bloedheet van dan.
Nee, is puur plastic.
Oh. Is niet zo goed voor de diertjes in de zee. En daar ga ik het ook nog verder over hebben vandaag.
Oh. Maar ik gooi deze trui niet in de zee.
Nee, maar uiteindelijk komt het in de zee terecht. Alles wat plastic is.
Het is gewoon in mijn kast.
Ja, maar en als je hem straks niet meer wil?
Dan geef ik hem aan iemand die hem dan wil.
En als die persoon hem niet meer wil?
Die doet dat dan ook.
En dan is die kapot?
En dan maakt iemand er een heel leuke knuffel van.
Hoe?
Nou, door de stukjes die nog wel heel zijn, zeg maar, van de trui te verknippen. En dan te vullen met, hoe heet dat, schuim.
Ik vind het een heel leuke gedachte, maar uiteindelijk komt die toch wel ergens in een zee terecht. Het spijt me. Een klein schildpadje draagt over een aantal jaar jouw trui.
Maar misschien heeft het schildpadje, wilde die ook heel graag een trui.
Oké.
Okay. Hey, wil je even een verhaal van een luisteraar horen dat echt heel eng is?
Ja, graag.
Deze luisteraar, die was net afgestudeerd. En toen werd ze via Instagram benaderd door iemand die vroeg of ze een baantje wilde.
Oké.
Okay. Dus ze zei ja, maar nou ja, via Instagram is het natuurlijk toch een beetje zo, hoe zit dat, weet je wel? Dus ze zei, dan wil ik je wel eerst even ontmoeten en even kijken hoe dat allemaal zit.
Ja, slim.
Dus dat ging ze doen en dat was eigenlijk wel oké. Okay. En er was ook nog een collega van die man. En dat was, zei ja, dat was gewoon een soort van heel normale, betrouwbare vrouw. En hij was dan CEO van een heel groot bedrijf. En toen was ze inderdaad ook aangenomen. Want hij had ook nog allemaal soort andere bedrijfjes. Allemaal losse bedrijfjes die hij allemaal ging opzetten. Dus echt zo'n zakenman die allerlei verschillende dingen opzet, weet je wel?
Ja.
Na een tijd zei hij, nou, je bent zo'n goede werknemer en zo. En je mag ook een bedrijfje opzetten. En dan mag jij dat gewoon helemaal doen. Word jij, zeg maar, een beetje de directeur van het bedrijfje.
Oké. Okay.
En dat vond zij natuurlijk heel leuk. Maar zij was wel slim, want ze zei, ik wil dan wel dat ik niet de financiële verantwoordelijkheid draag.
Oké, okay, goed zo.
Dus dat had ze wel, ze had zich goed ingedekt met allemaal contracten. En toen ging dat eigenlijk best wel goed en het was heel leuk. En ze woonde best wel een eindje van het kantoor af.
Maar er was wel een kantoor ook echt?
Ja.
Oké. Okay.
Ja.
Ja, ze was gewoon een legitte baan.
En ze kwam gewoon helemaal om in dat werk. Maar ze vond het dus ook echt geweldig. Dus het was gewoon echt heel leuk dat ze dat bedrijf mocht opzetten.
Mm-hmm.
En toen zei die man op een gegeven moment ook, ja, weet je, je bent de hele tijd aan het werken, je moet zo ver reizen, je mag ook gewoon bij mij komen slapen. Maar en dan ga ik gewoon op de bank slapen. En hij had ook al een aantal keer laten merken dat hij feitelijk eigenlijk gewoon aseksueel was. Of tenminste, hij had zelf gezegd, zo goed als aseksueel.
Oké. Okay.
Dus toen kon ze daar ook op de bank slapen.
Oké. Okay.
En tot op een dag werd ze gebeld door de moeder. En de moeder zei, je moet nu naar huis komen.
Ik voel hem al.
Ja, hè? Toen bleek dus dat dit een enorme oplichter was. Die ook op tv was geweest als, zeg maar, zo van, kijk uit voor deze man.
Wow.
En dat had dus iemand gezien die haar moeder kende.
Oh,
en die had dat gezegd.
God.
En toen had die moeder dat herkend. En er waren intussen ook wel allemaal gekke dingen al gebeurd. Want die man, die zei dus, toen zij dus bij hem een soort van half kwam wonen, toen zei die ook wel, ja, je ouders zijn nu wel echt heel blij dat je niet meer bij hun hoeft te wonen. Zeg maar, dat soort rare dingen.
Oké.
Nou ja, dus dat hij aseksueel was. En hij had ook een keertje, wilde ze eigenlijk weggaan. En toen had hij haar opgesloten in dat huis en haar mobiel afgepakt.
Jeetje, wat? Hè?
Ja, dus allemaal dingen dat je denkt, hè, maar dat kan je toch niet zomaar laten gebeuren? En dat zei ze zelf ook. En ze zei, ja, het is gewoon zo, het gaat zo geleidelijk.
Ja.
En dat als je het nu zo in één keer zegt, weet je wel, vanuit het niks zeg ik tegen jou, oh, haar mobiel was afgepakt en ze mocht het huis niet uit. Dan denk je, ja, what the fuck?
Ja, en dit is natuurlijk klassiek, hè? Dat lovebombing met, oh, wil je bij me komen werken? Oh, je mag je eigen bedrijfje opzetten. Ja. Oh, het gaat zo goed, je doet het zo goed.
Ja, ja, en helemaal van die kleine leugentjes de hele tijd.
Ja.
En want zij mailde ons naar aanleiding van onze aflevering over Jean-Claude Roman. En ze zei, ik herkende alles de hele tijd.
Ja, ik kan me voorstellen.
Heftig, hè?
Heel heftig. Toen is ze gewoon het huis uitgegaan en heeft ze hem nooit meer gezien, hopelijk.
Ja, klopt.
Okay.
En toen kwam ze er dus achter dat die man gewoon de hele tijd jonge meisjes uitzoekt. Dat er wel degelijk ook een seksueel motief is, maar dat hij dan dus de hele tijd zegt dat hij aseksueel is, om dat een beetje in te dekken. En er is ook één meisje verdwenen.
Wat?
En er is
hold up.
Ja.
Dat is ineens wel echt een tandje erger dan, dan hij wil die oplichten.
Ja. Ja, maar er zijn vooral heel veel meisjes ook opgelicht en financieel, zeg maar, heel veel schade geleden.
Dat is ook super.
En het is gewoon niet bewezen dat dat verdwenen meisje, dat dat echt aan hem gelinkt is. Maar ja, maar hij loopt dus gewoon rond.
Jeetje.
En hij doet dit waarschijnlijk nog steeds. Maar voor, zeg maar, de veiligheid gaan we het niet heel specifiek benoemen. Heftig, hè?
Heel heftig. Ja, je hoort want dit het is gewoon zo vaak, hè, van die manipulatieve narcisten die dan toch op een of andere manier hele slimme mensen voor zich weten te spannen.
Ja.
Voor hun karretje weten te spannen. En
ja, want dat is natuurlijk het verontrustende ook of zo. Want dit ook deze vrouw, dat is gewoon een heel leuke, intelligente vrouw, weet je wel?
Mm. Ja, en als je dan jong bent en je bent net afgestudeerd en zo, dan heb je ook nog niet zo heel veel ervaring. Dan denk je ook dat het misschien gewoon zo gaat.
Ja, precies. Ja, dat kan ik me ook best wel goed voorstellen. En je wil gewoon heel graag dan iets van een baantje natuurlijk.
Ik weet nog wel, mijn eerste baan deed ik ook gewoon wat me gevraagd werd. En dacht ik er verder niet over na.
Klopt.
Dus, ja.
En wat heb jij?
Nou, het is niet een soort van standaard misdaadzaak. Of zoals onze huispsycholoog het noemde, de huis, tuin en keukenmoord.
Oké.
Zo leuke.
Heel leuk inderdaad. Gezegde.
Maar ik vond het wel gewoon echt ijzingwekkend creepy. En dat speelt ook heel erg in een van mijn grootste angsten.
Spoken?
Nee. Oh nee, mijn tweede grootste angst. Ik heb heel veel angsten, jongens.
Spinnen?
Nee, die niet toevallig. Dus we duiken er maar in, denk ik. Zullen we maar beginnen? Het is 25 januari 1998... De 33-jarige Tom en de 28-jarige Aileen Lannigan hadden net 2 jaar op een eiland in Oceanië in de Peace Corps gewerkt, toen ze op de terugweg een idyllische vakantiestop maakten in Queensland, Australië, om daar in de Great Barrier Reef te duiken.
En de Peace Corps, dat is zo'n organisatie dat je vrijwilligerswerk gaat doen ergens, toch?
Ja, kom ik zo ook nog uitgebreid bij.
Oké, ja.
Tom en Aileen. Soms heb ik zo'n heel mooi inleidingje en dan valt het echt gewoon bij de eerste zin al in elkaar.
Ja, sorry.
Dat is nog maar mijn inleiding.
Ja, ik heb altijd al direct allemaal vragen.
Elke keer denk ik, ik ga mijn inleiding heel strak maken. Ja. En dan, nee, bij de eerste zin is het al, sorry.
Wat betekent dat? Oké, ik ga even mijn mond houden, ik ook van jou.
Tom en Aileen Lannigan kwamen nooit meer thuis.
Oh.
Wat er met ze gebeurd is raadselachtig en onbegrijpelijk. Was hun verdwijning opzettelijk of simpelweg een bizar ongeluk?
Oh.
Tom en Aileen Lannigan waren beide geboren en getogen in Baton Rouge in Louisiana, de Verenigde Staten. In 1998 was het stel al zo'n 10 jaar getrouwd. Ze hadden elkaar leren kennen terwijl ze studeerden. Ze waren allebei serieus, gelovig en gek op buitensporten en avonturen. Snel nadat ze verliefd werden, in 1988, traden de twee in het geheim in het huwelijksbootje. Eloping heet dat zo mooi in het Amerikaans. Na hun afstuderen verhuisden ze naar Jefferson, Texas, waar Tom als chemisch ingenieur in het leger ging werken.
Wauw.
Echt, soms kom je van die banen tegen dat je denkt, wauw, ik wist niet dat het bestond.
Maak je dan atoombommen misschien?
Ik weet het niet. Ik heb het nog gegoogeld, maar ik kwam er niet echt wijzer
spannend
uit. Maar, En Aileen, die werkt als basisschoollerares.
Oké.
Dat snappen we allemaal wel.
Hoezo?
Nou, oh, wat is. Dat is. In 1995 gooiden ze echter het roer om en meldden ze zich aan als vrijwilligers bij de Peace Corps. Dat is dus een Amerikaans initiatief opgericht door John F. Kennedy. Dat wist ik niet, vond ik al mooi. Met als doel om Amerikanen meer in contact te brengen met andere culturen, om ze wat meer wereldwijs te maken. Door ze 2 jaar lang vrijwilligerswerk te laten doen in afgelegen en armoedige gebieden in de wereld. Vrijwilliger worden in het Peace Corps was een grote droom van Eileen geweest en Tom ging maar graag met haar mee. Tom en Eileen gingen naar Tuvalu, dat is een klein eiland in Oceanië, bij Fiji in de buurt, waar ze beiden als schoolleraren aan de slag gingen. Het eiland is erg arm en is voornamelijk afhankelijk van ontwikkelingshulp en het ligt zo afgelegen dat eten en post maar één keer in de paar weken met boot of vliegtuig werd afgeleverd.
Oké.
En ik kwam in een klein Google-gat terecht, omdat ik dus nog nooit over Tuvalu gehoord had.
Ik ook niet.
En het schijnbaar is dat eiland zo getroffen door klimaatverandering dat het aan het zinken is. En dat ze echt al voorspellen dat het over een jaar of drie niet meer bestaat.
Oh, wat erg.
Maar daar wonen dus gewoon mensen, hè?
Ja, dat is echt zo erg.
Dat is fucking heavy.
Ja.
Het was zeker niet makkelijk voor het stel, maar ze omarmden het allemaal als een groot avontuur. Daarbij waren ze allebei gek op duiken. En dat deden ze dus veel en vaak op Tuvalu en ook de eromheen gelegen eilanden zoals Fiji. Daaromheen heb je ook hele mooie koraalgebieden en 20 jaar geleden, hoe lang geleden? Langer dan 20 jaar geleden kon je daar nog heel mooi duiken. Inmiddels
ja.
Niet meer.
Ja. Zo erg.
Ja. In 1998 zat hun tijd in de Peace Corps erop en besloten ze terug te verhuizen naar de VS, waar Tom Marine Biology zou gaan studeren en Eileen wederom als lerares werk zou zoeken. Maar voor die tijd wilde het stel nog 3 maanden reizen en een aantal mooie duikervaringen opdoen. En zo kwamen de Lannigans op 25 januari 1998 terecht in een plaats in Australië, genaamd Port Douglas, waar ze van plan waren om in de prachtige Great Barrier Reef te gaan duiken. Die dag, het was een zondag, boekten de Lannigans een duiktrip met de Outer Edge Dive Company, die een dagtrip aanbood waarbij 3 verschillende duiklocaties zouden worden bezocht. Er waren die dag 26 passagiers aan boord. Een mix van erg ervaren duikers met allerlei diploma's, zoals de Lannigans, en ook niet zo heel erg ervaren duikers en ook totaal nieuwe mensen die nog nooit gedoken hadden. Er waren 5 crewleden aan boord en de co-founder van het duikbedrijf, een man genaamd Jeffrey Nairn, die ook wel Jack genoemd werd, was die dag de schipper. De Lannigans hadden een wetsuit gehuurd. Alle passagiers lieten hun schoenen achter in een rek op het dok, maar mochten hun tassen meenemen op de boot. Na een dag duiken in verschillende locaties kwam de boot om 2:20 middags aan op de laatste duiklocatie in St. Crispin Reef, zo'n 60 kilometer van de kust vandaan. St. Crispin Reef was een prachtige duiklocatie met heel veel onderwaterlever en koraal. En het was er ook heel erg rustig. En dit kwam omdat het wat verder op zee lag en daardoor was het weer wat onvoorspelbaarder. Het kon er heel mooi en rustig zijn, maar het kon ook ineens omslaan en dan heftige golven geven.
Oké.
En daarom raadde de crew van die dag de passagiers aan om niet dieper dan 12 meter te duiken. En sommige mensen hadden echt een duikinstructeur bij zich, maar Tom en Eileen Lannigan, die konden zo goed duiken en hadden al hun diploma's, dat zij samen met hun twee gingen.
Ja.
Na 40 minuten werden alle passagiers teruggeroepen om de 1,5 uur durende bootreis terug naar Port Douglas te maken. De boot verliet St. Crispin Reef rond 3:00 middags en de crew deelde drankjes en hapjes uit aan de passagiers.
Maar zaten die twee erop?
Om 5:00 die avond kwam de boot terug aan wal, aan dok. En nadat iedereen de boot verliet, kwam de crew erachter dat er nog een tas en een plastic zak aan boord was. Dit kwam wel vaker voor. Mensen lieten best wel vaak gewoon spulletjes achter. Ik denk als je in het toerisme werkt dat je dat wel bekend bent.
Ja.
Dus de tassen werden gewoon in een hoek gezet met de verwachting dat de eigenaren van de tassen ze wel zouden komen ophalen vandaag of morgen. Een dag later was een andere boot vol toeristen naar de St. Crispin Reef gevaren, toen een van de crewleden 6 stukken duiklood zag drijven.
Wat is dat?
Dat zijn een soort van gewichtjes die gedragen worden door duikers om ervoor te zorgen dat ze goed onder water kunnen blijven rondzwemmen. Ja. Dat ze niet naar boven drijven of dat ze gewoon wat meer gewicht hebben en zich wat dieper kunnen bewegen.
Ja.
En hij vond het heel gek, dat zeg maar crewlid, dat er gewoon duiklood...
Ja.
Rondzwerfde. En hij gaf het dus terug aan het duikbedrijf. En die dachten, oké, chill, we hebben 6 nieuwe loodjes erbij.
Ja.
2 dagen later, om 7:00 s'avonds, op 27 januari, merkte de schipper, Jack Nairn, op dat de tassen van 2 dagen eerder nog steeds onaangetast op de boot stonden. Hij maakte de tassen open en vond een portemonnee, een bril en wat kleding. De portemonnee liep blijken dat dit de spullen waren van een jong Amerikaans koppel. De 33-jarige Tom en de 28-jarige Aileen Lanigan. Hun schoenen stonden ook nog in het rek.
Oh.
Jack checkte de inventaris van al zijn duikapparatuur en kwam erachter dat hij 2 wetsuits en 2 zuurstoftanks miste. Jack kreeg meteen een beetje buikpijn.
Maar je gaat toch tellen als er mensen gaan duiken?
Ja. Ja. Kan maar dat ook is toch allemaal nog ga ik allemaal uitleggen wat je doet.
Okay, maar ja.
Ja, okay. Ja, dat is echt het klassieke schoolreisjes idee dat je die koppen telt, zeg maar. 2 tallen en dan
ja, en helemaal als je gewoon niet weet of iedereen weer boven water is, want het is niet zo alsof je op een pleintje bent en je hebt geroepen, zeg maar.
Ja. Alle passagiers hadden hun logeeradressen moeten achterlaten bij het boeken van de duiktrip en dus had Jack de hotelgegevens van de Lanigans. Toen hij het hotel belde, werd zijn vermoeden zo'n beetje bevestigd. Tom en Aileen waren niet meer naar het hotel terug geweest nadat ze die zondag 2 dagen eerder op hun duiktripje gingen.
Oh.
Jack zei tegen zijn werknemers: "Ik ben bang dat we 2 mensen hebben achtergelaten."
Oh my god. What the fuck? Hoe ja. Kan dit?
Ja. Dit was het moment dat Jack de politie erbij haalde.
Okay.
Die direct arriveerde. Senior Constable Steve Burgess, die riep alle crew bij elkaar en hij sprak ze meteen streng toe. Hij zei, dit is niet het moment om elkaar of jezelf proberen in te dekken. De levens van 2 mensen hangen nu af van jullie eerlijkheid.
Ja,
dus
okay.
Hij zag de bijl al hangen. Hij dacht, ja, iedereen precies. Gaat naar elkaar wijzen.
Ja, en ja, tuurlijk.
De Amerikaanse ambassade werd direct op de hoogte gesteld, die op hun beurt weer de familieleden van Tom en Aileen Lanigan contacteerden in de VS. Op 10:20 s'avonds werd de Australische reddingsbrigade op de hoogte gesteld. En een reddingsactie werd opgezet die begon zodra het licht werd. Want ze konden gewoon niet meer
in
de nacht.
Oh ja, in het donker. Ja, nee.
Maar omdat Tom en Aileen op dat moment al meer dan 48 uur vermist waren en vermoedelijk al die tijd in het water hadden gelegen,
ja.
Werd er wel meteen rekening gehouden met het feit dat dit wel een erg moeilijke missie zou worden.
Ja.
Toen de reddingsmissie eindelijk begon, was het woensdag 6:00 ochtends en was het koppel al zo'n 63 uur niet meer gezien.
Wow.
17 vliegtuigen, 3 helikopters en verschillende boten met duikers gingen op pad. En ook heel veel vrijwilligers die zelf een boot hadden of heel goed konden duiken, die gingen mee. Na 12 uur echt ontzettend hard zoeken, werd er helemaal niets gevonden.
Wow.
De volgende dag werd er wederom gezocht, zonder succes. Op vrijdag hielden de vliegtuigen ermee op en een dag later werd de volledige zoektocht stilgelegd.
Ja, want dat kan gewoon niet meer. Dan weet je gewoon dat ze in ieder geval dat je ze niet levend gaat vinden.
Nee, het was dan alweer zeg maar 6 dagen geleden dat ze vermoedelijk in het water waren achtergelaten.
Ja, dat overleef je nooit.
Nee, en dat gebied had in die tussentijd ook verschillende stormen meegemaakt.
Ja, dus en het was ook 60 kilometer van de kust, dus dat hadden ze ook niet kunnen zwemmen.
Nee, ze hadden natuurlijk ook een heel groot gebied wel nog gezocht, omdat inderdaad er waren stormen, er waren golven, er was stroming. Dus ze waren echt niet alleen maar op die plek gaan zoeken, maar echt heel ver omheen. Maar het was gewoon niks meer te vinden. En bovendien bevonden zich in dat gebied ook heel veel haaien.
Oh.
De politie die startte in de tussentijd natuurlijk een onderzoek naar hoe dit überhaupt had kunnen gebeuren.
Ja,
zoals
precies.
Je al zei.
Ja, ja
dat is
ons
heel
allemaal
simpel.
Afvragen. Ja.
Hoofden tellen.
Ja.
En juist om dit te voorkomen, had elke boot een dive master. En dat was iemand die bijhield welke passagier op welk tijdstip ging duiken en wanneer ze weer terug omhoog kwamen.
In een soort logboek of zo.
In een logboek, ja. Precies. Kathy Traverso was de dive master van de Lanigans geweest. Maar die rol die werd altijd losjes ingevuld en vaak verwisselde de crew van taken gedurende een dag.
Oh ja.
Dus hoewel het eigenlijk zeg maar theoretisch zo zou zijn dat Kathy dan dat koppel en dat koppel en dat koppel gewoon in de gaten zou houden, waren ze zo bezig dat ze zeiden ook ja even die tijden opnemen van die,
ja,
die
precies.
En dat zeg maar,
ja.
Dus dat ze er gewoon niet heel erg strikt mee omgingen. Wie dus echt verantwoordelijk was geweest voor het bijhouden van de duiktijden van de Lanigans tijdens hun laatste duik, is dan dus ook onzeker. Geen enkel crewlid neemt de verantwoordelijkheid hiervoor.
Ja.
In ieder geval, van de eerste 2 duiken was vastgelegd dat Tom en Aileen elke keer 10 tot 20 minuten te laat terug waren geweest bij de boot dan de afgesproken tijd. En die allerlaatste, die stond dus niet in het logboek.
Ze waren gewoon 10 minuutjes te laat, maar die boot was al vertrokken.
Ja.
Hmm.
Ja. En het is de verantwoordelijkheid van de schipper, dus in dit geval Jack Nairn, om gewoon ouderwets de koppen te tellen,
ja,
voor het terugkeren naar land. En ook hier is onduidelijk of dit gebeurd is of niet.
Want wat zegt hij dan zelf?
Nou ja, zoals ik al zei, iedereen die schuift de schuld weer op een ander. En niemand die was zeg maar meteen zo van, oh, ik heb dit gedaan of ik heb dit niet gedaan. Het was gewoon vingerwijzen. Maar wat het meest aannemelijk lijkt, is zeg maar kijkende naar alle getuigenisverklaringen van mensen aan boord, maar ook van de crew zelf. Er waren 26 mensen aan boord, er waren 24 geteld. Maar één van de crew had gezegd, oh, ik heb er net nog twee in het water zien springen. En toen was er een soort van miscommunicatie of misverstand geraakt, waardoor die andere persoon had gezegd, oh, er zijn er wel 26, we kunnen door. Of
ah,
zo,
ja.
Dat ze elkaar niet begrepen hadden over...
Oh ja, over die twee. Ja. Ja.
Maar dat was niet de enige nalatigheid van het duikbedrijf. Toen de passagiers weer aan wal waren, had een bus ze weer opgehaald en afgezet bij iedereens accommodatie en hotel. En de buschauffeur die op zondag deze service leverde, had gemerkt dat Tom en Eileen er niet bij waren. Want hij had gewoon een lijst met deze mensen moeten daar worden afgezet. En het feit dat die er niet waren, had hij dus die avond nog doorgegeven aan de receptionist van zijn bedrijf, van het busbedrijf.
Ja.
En die had op haar beurt weer de Outer Edge Dive Company gebeld om door te geven dat twee passagiers niet aan boord van hun bus waren geweest.
Ja. Ja.
En de persoon die de telefoon op had genomen bij het duikbedrijf, een onbekend wie, had gezegd van, oh, oké, ja, nee, oké, die twee waren er niet bij. En verder geen actie ondernomen. En omdat Tom en Eileen op vakantie waren en inmiddels gewend waren om maar sporadisch contact te hebben met hun familie en vrienden, omdat ze natuurlijk 2 jaar op een eiland gewoond hadden, had gewoon verder niemand ze gemist. De politie stuitte in een onderzoek, zoals ik al zei, op verschillende tegenstrijdige verklaringen. Crewleden die de vinger naar elkaar wezen. En ook de administratie van de Outer Edge Dive Company was niet op orde en leek op sommige punten gewoon zelfs vervalst te zijn.
Oh, het is gewoon een enorm loesje bedrijf.
Ja, zeg maar de persoonlijke notities van die logboeken, ooggetuigenverklaringen en ook zeg maar de officiële administratie, dat klopte gewoon niet. Dat kwam niet overeen.
Oh, ja.
Op zondag 1 februari, dus een week later, werd er aan de kust zo'n 100 kilometer van St. Crispin Reef, in een gebied vol krokodillen, een reddingsvest gevonden. En daarop stond Tom Lonergan, Peace Corps, Fiji. Precies een week later werd een snorkelvin gevonden, zo'n flipper, zeg maar.
Ja.
En daarop stond geschreven Eileen L. En die werd teruggevonden zo'n 80 kilometer ten noorden van waar dat vest gevonden was. De daarop volgende dagen werden nog meer spullen gevonden die van de Lonergans waren. Zoals een onderwatercamera, 2 duikflessen en nog een vest waarop Eileen's naam stond. En ook een vrouwen wetsuit, eenzelfde soort als Eileen had gedragen. Die werd gescheurd teruggevonden door een andere duiker op zee.
Oké.
En die scheuren die werden onderzocht en die waren veroorzaakt doordat het geschaafd had tegen het koraal in het water. Dus niet van haaienbeten. Het wordt zeg maar vrij plausibel geacht dat Eileen haar pak had uitgetrokken.
Ja, om lichter te worden natuurlijk.
Ja, en omdat het niet op maat gemaakt was, dan gaat dat heel erg schuren schijnbaar aan je lichaam.
Ja.
En dan kan je dus echt gewoon maar een paar uur in duiken. Het is niet bedoeld om dagenlang in het water mee te liggen. Na het vinden van deze items en natuurlijk die zoektocht die niet succesvol was, en ook kijkende naar de tijdlijn die inmiddels duidelijk werd door al die interviews met de crew en ooggetuigen, gaf de Australische politie een statement in de pers dat ze gewoon sterk vermoeden dat Tom en Eileen Lonergan achtergelaten waren op zee en daar verongelukt waren. De familieleden van de Lonergans kwamen daarop naar Australië, waar ze een herdenkingsdienst hielden bij St. Crispin Reef. Dus de plaats waar ze voor het laatst gezien waren, waar ze achtergelaten waren.
Ja.
Wow. En de familie was behoorlijk pist op Outer Edge Dive Company.
Ja.
En dit lijkt nu, zoals ik het gezegd heb, een hele duidelijke zaak.
Ja, en maar ook dat het zeg maar door nalatigheid, ik weet niet hoe dat dan precies heet, dat heet dan natuurlijk niet moord, maar het is wel dood door
dood door schuld. Ja,
ja, zoiets, ja.
Ja, maar toch, een aantal maanden hierna verschenen er hele tegenstrijdige berichten en theorieën in de Australische pers hierover.
Oh, wat dan?
Want het idee begon te ontstaan dat Tom en Eileen Lonergan niet per ongeluk waren achtergelaten, maar dat ze dit zelf opzettelijk hadden gepland en gedaan.
Oh.
Verschillende Australische kranten speculeerden over de omstandigheden waarin Tom en Eileen verdwenen waren. Want, zo zeiden ze, nog geen 6 kilometer van waar ze waren achtergelaten en waar ze aan het duiken waren in St. Crispin Reef, stond een ponton, heet dat geloof ik? Ponton.
Ik weet niet wat dat is.
Dat is zo'n soort van platform dat in de zee geankerd is.
En waar je dus waar je op kan zitten
en staan. Ja. Ja.
Maar ja, dan moet je 6 kilometer is nog best wel ver. En als je niet weet welke richting op, zeg nee, maar...
kan je ook niet zien.
Nee.
Maar goed, die zondag waren er schijnbaar perfecte weersomstandigheden geweest. Dus volgens de pers was het gewoon hartstikke mogelijk geweest dat zij die 6 kilometer naar dat platform hadden kunnen zwemmen.
Nou, dat vind ik echt belachelijk.
Ja, en daarbij waren er op een paar kilometer afstand om hen heen nog een aantal verschillende boten geweest. Dus daar hadden ze zich eventueel ook naartoe kunnen zwemmen.
Ja, maar dat is toch ook, dat hebben ze misschien ook wel geprobeerd, maar
ja.
Iemand in een boot ziet je ook helemaal niet als je niet op zoek bent, zeg maar. Je bent zo'n heel klein kopje boven het water uit.
Ja, 6 kilometer is echt heel ver.
Ja.
Als je al een hele dag gedoken hebt en je bent nogal een beetje in paniek en misschien een beetje uitgedroogd, kan je echt niet zomaar 6 kilometer zwemmen.
Nee, en misschien kun je wel 6 kilometer zwemmen, maar als je niet weet überhaupt dat er zo'n ponton is en welke richting op...
Nee. Ik zou dan denken, ik kan beter blijven staan waar ik ben, want ze
komen wel terug. Ja, dat zou ik ook denken.
Maar goed, volgens de kranten, die waren vrij sterk daarin, hadden ze zich wel degelijk kunnen redden. En daarnaast werd er gespeculeerd over al die spullen die gevonden werden, want op Eileen's wetsuit na waren die alle in perfecte conditie. Dus de kranten kwamen met de wilde theorie, wat als de Lonergans hun eigen dood in scène hadden gezet?
En dat ze niet echt dood waren.
Dat ze niet echt dood waren en dat ze dus gewoon al die spullen hebben achtergelaten omdat...
Jezus, ik vind het wel echt een heel rare theorie.
Super ver gezocht.
Want het is toch veel logischer dat ze gewoon zoveel mogelijk uitgedaan hebben om... Dus inderdaad wat je zegt met die wetsuit, dat het gaat irriteren, maar en verder gewoon om al je zware spullen kwijt te zijn.
Ja, of maar ook als ze zeg maar overlijden in de zee, dan drijven die dingen toch weg.
Ja, ook.
Toch?
Ja,
ja. Ik bedoel, je gaat echt niet je onderwatercamera vasthouden als jij...
Ja, als je dood bent.
Nee.
Maar waren er eigenlijk nog beelden op die onderwatercamera?
Nou, dat vroeg ik me ook af en kon ik niet vinden. Ik denk misschien gewoon van visjes of zo. Nou, dit, zoals we allebei zeiden, dit klinkt heel ver gezocht. Maar de Lonergans, die kende iemand die op eigenlijk een soortgelijke wijze zijn eigen dood had gefaked.
Oh.
Dus dat is wel een heel gek... detail.
Ja.
Namelijk, er was een man genaamd Milton Harris, die ook uit Baton Rouge kwam, waar ze allebei vandaan kwamen, en die naar dezelfde kerk als de Lonergans ging. Deze man, die had vanaf een schip aan de kust van Nieuw-Zeeland zijn eigen dood in scène gezet. En hij was er daarna met een flinke som aan levensverzekeringsgeld vandoor gegaan.
En dat was toen al bekend dat hij dat nep had gedaan?
Dat was ergens begin jaren 90 was dat bekend geworden. Dus dat was een soort van verhaal waar zij ongetwijfeld wisten ze daarvan af.
Ja.
Want het was een man die naar hun kerk ging. Waarschijnlijk kenden ze hem een beetje. Ja.
En het is natuurlijk dat er was gehoord dat iemand zei... Oh, er zijn nog 2 mensen net weer even het water ingesprongen.
Ja.
Terwijl die boot al bijna zou weggaan.
Mm-hmm. Nou, volgens zeg maar, de verhalen was dit dus de inspiratie geweest voor Tom en Eileen om op eenzelfde wijze aan geld te komen en een nieuw leven te starten. Maar
hoe kom je dan, hoe kom je zelf aan dat geld als iedereen die dood bent?
Ja, dat weet ik niet. Ik weet het niet. Misschien helpt iemand ze dan.
Oh ja, dan heb je een handlanger nodig.
Ja. Maar goed, hun levensverzekeringen samen kwamen maar tot $45.000.
En wie krijgt dat dan, dat geld?
Ja, dat wordt dan dat mocht je zelf in je levensverzekering zetten.
Dus wij
kunnen elkaar kiezen. Ik kan een levensverzekering kiezen en dan zeg ik... als ik op onverwachte wijze overlijd... dan mag Annelies dit bedrag krijgen van mij. En dan natuurlijk betaal je daar dan zelf voor zo'n verzekering. Snap je?
Ja, maar wat...
Gek, hè?
Nou, ik had wel een keer... had ik samen een huis gekocht ooit met iemand. En als die dan dood zou gaan, dan kreeg ik geloof ik ook geld. Zodat ik het huis nog kon betalen.
Huh, maar dat is geen levensverzekering. Dat is misschien gewoon een...
Het heette geloof ik ook zo.
Ja?
Huh. Het bleek uiteindelijk dat je er meer geld aan overhoudt... als je gewoon dan uit elkaar gaat en de helft van het huis krijgt. Maar dat terzijde. Dus toen heb ik hem niet vermoord, maar dat gedaan.
Slim. voor hun was dat niet eens zo'n heel erg hoog bedrag. Het was niet alsof ze miljoenen zouden krijgen. En daarbij was het niet eens aangeraakt. Niemand had dat opgeëist.
Oké, okay, ja, precies.
En hun eigen bankrekeningen zaten ook nog met spaarcentjes... waar ook niemand aan geweest is na hun verdwijning. Oh, ja. Dus dat is wel heel onplausibel, zeg maar.
Ja. Het is ook echt heel gemeen dat je gaat zeggen... oh, waarschijnlijk zijn ze... is het nep. Heb je zo de hele familie die daar aan het rouwen is over...
Maar hoe bizar dat je dat als krant gewoon print.
Ja.
Heel bizar. Nou, geruchten die kwamen daarna pas echt goed op gang... met verschillende experts die zich bogen over de zaak... en die dan tot de conclusie kwamen dat de Lonergans dit zelf in scène hadden gezet... Er kwamen nog 26 ooggetuigen naar voren die melden dat ze de Lonergans gezien hadden op verschillende locaties in Australië. Er was zelfs één vrouw die zei dat ze echt nog rond Port Douglas, een paar dagen na de verdwijning, in een bar, een Amerikaans stel had ontmoet die hadden verteld dat ze uit Baton Rouge kwamen. Uiteraard werden al deze waarnemingen onderzocht door de politie en niet betrouwbaar geacht.
Het is natuurlijk ook als in de media dan zo'n verhaal verschijnt. Dan gaat iedereen er helemaal in mee en dan zegt... oh ja, ik heb ze ook gezien, zeg maar zo.
Ja.
Of dan ga je misschien ook echt denken dat het zo is.
Denk ik ook. En het waren ook twee witte mensen, een beetje soort van donkerblond haar.
Gewoon heel doorsnee, heel Amerikaanse doorsnee. Toeristen. Ja.
Dat je echt denkt van, oh, die kan ik ook wel op straat tegenkomen,
Ja.
En daarbij, als je je eigen dood faked voor een of ander plot om geld te krijgen... ga je niet daarna in een bar zitten op de plek waar je eigenlijk uit, zeg maar, verdwenen zou moeten zijn. Het staat ook nergens op.
Nee.
Een andere theorie die uitvoerig besproken werd in de media... was dat de Lonergans samen zelfmoord zouden hebben gepleegd.
Wat ook echt heel erg... want ik dacht al dat dat ook nog zou komen... toen je zei van wilde theorieën. Dat is toch ook echt zo vals om te zeggen over... het is gewoon zo duidelijk dat dat bedrijf nalatig is geweest.
Ja.
Zelfs als dat zo zou zijn, hadden ze nog steeds die hoofden moeten tellen.
Ja.
En dan ga je zeggen, nou, maar waarschijnlijk hebben ze gewoon zelfmoord gepleegd. Dus het is niet meer onze schuld.
Ja, precies. Nou, de politie die had wel de dagboeken van Tom en Eileen teruggevonden in hun hotelkamers. En een aantal passages daarvan waren gelekt in de pers. En juist die gedeelten, die lieten een heel ander beeld zien van de Lonergans. Namelijk dat ze beide depressief waren geweest. In augustus van 1997, dus een paar maanden voor hun verdwijning... had Tom in zijn dagboek geschreven... Als een student die een examen heeft afgelegd... voel ik dat mijn leven compleet is en dat ik klaar ben om te sterven. Voor zover ik weet, kan mijn leven vanaf hier alleen maar erger worden. Het heeft zijn hoogtepunt bereikt en vanaf hier gaat het bergafwaarts tot aan mijn begrafenis.
Oké. Maar ja, het is ook één passage.
En ook Eileen had melancholische... passages in haar dagboek geschreven... waarin ze ook haar zorgen uitte over haar man. Slechts 2 weken voor hun verdwijning schreef ze... Tom hoopt een snelle en pijnloze dood te sterven... en hij hoopt dat het snel gebeurt. Tom is niet suïcidaal, maar hij heeft een doodswens... die hem zou kunnen leiden naar wat hij wenst... en ik zou daarin verstrikt kunnen raken.
Maar ja, dat zegt echt helemaal niks. Nee. Ook.
Want er staat niet letterlijk van, ik wil nu dood.
Nee, en zelfs dan zegt dat niks. Want het is je dagboek. Dat zijn, ja. En als je echt dat zou willen, zeg maar, en dan denkt, weet ik veel, ik wil nog even de allermooiste iets van de wereld zien bijduiken. En dan, zeg maar, dat is dan natuurlijk een beetje de theorie. Dan ga je toch gewoon zelf een bootje huren of zo. Het is een beetje raar om dan met zo'n groep en dat je dan heel ingewikkeld...
Heel
grote kans dat je weer gered wordt. Dat slaat eigenlijk nergens op.
Nee, en er was ook weer een andere expert die zei ook van... Nou ja, Tom schreef, hij wilde een snelle en pijnloze dood sterven. Ja, dit is niet snel en niet pijnloos.
Nee, verdrinken is hartstikke kut. Ja.
Ja, en het heeft waarschijnlijk ook gewoon uren, wel niet dagen geduurd... waarin ze gewoon helemaal uitgedroogd waren... en helemaal waarschijnlijk compleet van de wereld en in paniek...
Ja, en als je echt wel dood wil, dan hou je dus juist al die zware duikloten, of hoe heette dat? En zo, dat ga je dan niet afdoen. Toch?
Nee.
Dan wil je juist naar beneden zakken als je dood wil.
Ja.
En er is natuurlijk wel zo'n soort mythe dat verdrinken in de zee een heel mooie dood is, maar dat is echt fucking bullshit.
Ja. Die geruchten over doodswensen... levensverzekeringen en dat het eigenlijk allemaal gewoon de Lonergans waren geweest... die alles in scène hadden gezet, die bleven hardnekkig besproken in de Australische media. Maar de Britse krant The Guardian, die deed onderzoek naar deze geruchten en die vond dat een man genaamd Tom Corain, toevallig de co-eigenaar van Outer Edge Dive Company, de meeste van deze geruchten de wereld in had geholpen.
Oh nee, wow. Wat fucking brutaal.
Ja, en deze werden in leven gehouden door verschillende andere mensen en bedrijven in de duikindustrie. Die dus geen slechte reputatie wilden.
Oh my god.
En wilden voorkomen dat niemand meer in Australië zou durven duiken en dat ze allemaal failliet zouden gaan.
Wauw.
Yep.
Wauw, dus echt gewoon over de lijken van deze twee mensen. Om je eigen hachje te redden, terwijl het gewoon superduidelijk je eigen schuld is.
Verschrikkelijk, hè?
Zo erg.
Ja.
En wat goed van The Guardian dat ze dat hadden uitgezocht.
Ja, hè? Even terugkomende op dat, zeg maar, dat ze zelfmoord zouden hebben gepleegd. Dat is altijd het eerste waar mensen naar wijzen, hè? Als er een soort van mysterieuze verdwijning is, is het, ze zullen wel zelfmoord gepleegd hebben.
Ja.
Oh, sorry. En ik denk dat als je naar ieders leven kijkt, iedereen die op deze wereld rondloopt, kan je wel een moment vaststellen waarin ze zich wellicht voor een ander die totaal geen context heeft, je suïcidaal zou hebben gedragen of depressief.
Ja, precies. En het is ook zo erg omdat je daarmee ook weer het grotere probleem niet serieus neemt van mensen die daadwerkelijk zich echt zo voelen. En,
ja, het zorgt alleen maar voor meer stigma's. En ook voor het hele stigma dat mensen die mentale gezondheidsproblemen hebben of die depressief zijn of met andere problemen kampen, dat ze allemaal suïcidaal zijn en dat ze dus overal zelf wel verantwoordelijk voor zouden zijn.
Ja.
Anyway, daar word ik heel boos over. Ja. 5 maanden later werd er echter nog 1 laatste vondst gedaan, die veel van deze geruchten de wereld uit hielp. Een polslei, en dat is een diving sleet, dat is gewoon een soort van lei met een potloodje waarmee je onder water notities kan maken.
Oh, ja, ja.
Dus vaak doen mensen dat, denk ik, inderdaad om te kijken hoe laat ze zijn gaan duiken en hoeveel zuurstof ze nog hebben en zo, dat ze gewoon dingen bij kunnen houden. Die polslei werd gevonden en daarop stond het bericht: aan iedereen die ons kan helpen. Wij zijn verlaten op Agincourt Reef door de MV Outer Edge op 25-1-98, 3 p.m. Help ons alsjeblieft, red ons voordat we sterven, help.
Oh, ik krijg helemaal kippenvel. Ja. Oh, wat naar.
Ja. Niet veel later concludeerde de politie officieel, na een onderzoek van 6 maanden, dat Tom en Eileen Lonergan op zee waren achtergelaten en dat dit had geleid tot hun dood.
Ja, lijkt me helder, ja.
De meest aannemelijke theorie, dus zeg maar echt door echte experts waar de politie mee samengewerkt had, over het lot van de Lonergans, is dus dat ze zijn omgekomen op zee door verdrinking, vermoeidheid of door haaien. De zee bij St. Crispin Reef staat bekend als een gebied waar veel tijgerhaaien zwemmen. En tijgerhaaien zijn voorzichtige haaien die niet meteen aanvallen. En daarom zijn ze wat minder gevaarlijk voor duikers die een uurtje komen duiken, of een uurtje komen zwemmen of snorkelen.
Mm.
Echter, volgens een haai-expert zouden tijgerhaaien de Lonergans waarschijnlijk een aantal uur in de gaten gehouden hebben.
Oh ja, en dan als ze helemaal uitgeput zijn.
En daarna omsingeld hebben en hebben aangevallen. En hoe ze dat dan doen is dat ze eerst de ene aanvallen en dan de ander.
Oh, dat is ook heel naar.
Ja.
Oh, wat erg. En is het bedrijf dan nog wel verantwoordelijk gehouden daarvoor?
Ja. In 1999 werd Outer Edge-eigenaar en schipper van die dag, Jack Nairn, aangeklaagd voor doodslag op Tom en Eileen Lonergan. Alleen Nairn werd in deze zaak verantwoordelijk gehouden voor de dood van de Lonergans en niet het bedrijf of andere werknemers of crew die die dag aanwezig waren.
Oké. Okay.
En daarom vond de jury uiteindelijk dat er eigenlijk meerdere mensen verantwoordelijk waren voor deze tragische fout en dat niet de volledige schuld 100% in de schoenen van Jack Nairn geschoven kon worden.
Ja. Okay.
En daarom werd hij vrijgesproken.
Wat?
Ja.
Ja, hè? Dat slaat toch ook nergens op? Dan kun je toch zeggen, we moeten ook nog andere mensen aanklagen of het bedrijf aanklagen of zo.
Ik denk dat strafrechtelijk gewoon heel moeilijk is. Hè? Ik denk dat dan moet je bewijsmateriaal hebben.
Maar hij was toch hoofdverantwoordelijk? Hij is toch de eigenaar en de hoofdschipper of zo? Dan ben je toch gewoon verantwoordelijk ook voor je werknemers?
Ja, absoluut. Maar aan de andere kant, weet je, moet je dan gaan lopen micromanagen? Iedereen heeft zijn eigen taak. Moet je dat dan 100% de hele tijd blijven controleren? Ik zou zeggen ja. Ik bedoel, het kost je 5 minuten volgens mij om even die logboeken te bekijken en even hoofden te tellen.
Ja, wel op essentiële onderdelen inderdaad.
Ja.
Ja.
Nou ja, hij was vrijgesproken, strafrechtelijk gezien.
En het was ook zijn verantwoordelijkheid geweest om te zorgen dat die werknemers goede werknemers waren, die hun werk goed deden.
Ja, precies. Maar goed, ondanks dat hij in het strafrecht was vrijgesproken, moest hij wel bij de civiele rechter verschijnen. En daar pleitte hij schuldig te zijn aan nalatigheid en het niet naleven van veiligheidsregels. En hij moest een flinke boete betalen. En samen met het feit dat natuurlijk niemand meer bij Outer Edge Dive Company wilde gaan duiken, ging zijn zaak failliet.
Ja, en terecht. Toch?
Ja, absoluut.
Ja.
En nu is trouwens, als iedereen denkt, goh, dit klinkt me bekend, er is een hele bekende film over.
Oh ja?
Open Water, uit 2003. En dat is zeg maar gebaseerd op het, ja, op dit verhaal. En dan wordt ingevuld wat er wellicht met ze gebeurd zou kunnen zijn. Al die uren dat ze op zee waren met z'n tweeën.
Ja.
De grote wat moet je doen als je bijna vermoord wordt tip.
Kaboing. Het schijnt dus, dat heb ik ook even onderzocht, gewoon wel vaker te gebeuren dat mensen achtergelaten worden op zee bij van die duiktripjes.
Oh, echt?
Ja.
En dan worden ze wel nog weer teruggered, meestal. Ja.
Ja, precies. En ik vond één ander bizar verhaal. In 2015 in Indonesië was er een duiktripje waarbij 5 duikers en hun instructeur iets te ver waren afgedwaald van hun boot. En die instructeur die zou terugzwemmen in zijn eentje om die boot te halen. En dan zeg maar te zeggen van op te halen. Ja. Te zeggen, kom even hierheen en hoef hij niet zo ver te zwemmen. Ja. Dat. En toen werd hij helemaal onwel, vlak voor die boot.
Oh.
Dus die mensen in die boot hebben die man meegenomen en zijn alleen met hem naar wal gegaan.
Ja.
En toen zijn ze natuurlijk weer omgekeerd en teruggegaan. En toen, ik weet niet hoe lang dat duurde, misschien een uur. Toen waren al die andere 5 duikers weg. En zijn nooit meer gevonden.
Oh, wauw.
Ja.
Heel heftig. Je kunt maar beter gewoon niet gaan duiken, volgens mij.
Ja, dat vind ik ook. Dat is gewoon een nummer 1 tip. Nou, denk ik dat er ongetwijfeld wel veel dapperder duikers zijn dan ik. Maar goed, mocht je dus wel willen duiken en je bevindt je in een situatie waarbij je achtergelaten bent op zee, heb ik even 2 tips.
Oké.
Nou, allereerste, een globale tip. En dat is dat je heel duidelijk aanwezig moet zijn. Dus dat mensen je gaan missen als je er niet meer bent.
Of van tevoren al.
Van tevoren al. Want het hele probleem bij Tom en Aline was dat niemand echt opmerkte dat ze er niet meer waren.
Ja.
Maar als zij nou gewoon de life of the party waren geweest op die boot, hadden mensen meteen doorgehad dat zij er niet bij waren.
Of een heel gekke hoed op of zo.
Ja.
Of de hele tijd hetzelfde stomme grapje maken.
Dat bijvoorbeeld. Of nou ja, wat ik heel vaak doe, gewoon heel hard praten. Ik heb sowieso een volumeprobleem.
maar dit is sowieso een goede tip voor, zeg maar, groepsexcursies of zo.
Ja.
Lekker opvallen.
Lekker opvallen.
Gewoon de hele tijd. Oké, goede tip.
En vooral inderdaad in groepsverband. Wees gewoon superleuk en aardig tegen iedereen. Dat mensen je meteen missen.
Ja, of gewoon
missen.
Heel stom. Mag ook. Dan,
mag ook,
dan val je ook op.
Ja, maar dan denken mensen, oh, fijn dat ze er niet meer zijn.
Ja, maar dan denken ze wel, oh, die is er niet meer. Ja. Zeg maar net niet zo stom dat ze dat mensen dan denken, ik hoop dat je doodgaat.
Ja.
Maar wel een
net
beetje.
Net op het randje.
Ja.
Oké, maar als je dus echt in zee wordt achtergelaten, neem een soort van signaling device mee. Dus er zijn gewoon van die GPS-dingen of van die radiootjes waarmee je signalen naar andere boten kan doen. En ik dacht zelfs ook, misschien, ik weet niet of dat überhaupt in een duikpak past, maar je hebt ook van die flares, dat je zo'n soort van vuurwerk uitsteekt waar je bent. Dus neem altijd zoiets mee, voor de zekerheid. En dan had ik ook gelezen dat je in zo'n situatie gewoon heel rustig moet blijven, dat je het dan langer vol kan houden. Dus als je in paniek raakt, of je gaat heel erg zwemmen, of heel erg fysiek ben je bezig,
dan
put je gewoon veel sneller uit.
Ja, precies.
Dus je moet heel rustig blijven proberen.
En heel helder proberen te blijven nadenken.
Ja.
En ook nooit zomaar zo'n bedrijf vertrouwen. Dus zeg maar altijd even wat eerder dan de afgesproken tijd terugkomen. In plaats van denken, nou, ze wachten toch wel op ons.
Ja, vind ik ook. Of je gaat gewoon om de beurt en je laat zeg maar je lief achter op de boot, dat die gewoon goed jou in de gaten houdt, bijvoorbeeld.
Ja, dat is
niet zo leuk, maar
ja.
Ben je weer helemaal depri nu?
Nee, valt wel mee.
Oké.
Zullen we even naar de nieuwe detectives gaan?
Ja.
De nieuwe detectives van deze week zijn
Doka,
Lisanne,
Isabelle,
Isa,
Lieke,
Kiki,
Jolien,
Tanja,
Jiddy,
Mirjam,
Tessa.
Emma.
Joy.
Macy.
Noah. Mooie naam.
Linda.
Francisca.
Ninke.
Paula.
Juna.
Sylvia. Ook een mooie naam.
Ja. Dankjewel allemaal. Wat lekker veel nieuwe detectives.
Superleuk.
Echt superleuk, ja.
Ik hoop dat jullie genieten van de bonus content.
Ja, de aflevering over Dennis Nielsen, ja. Die hier nu op staat.
En wij hebben ook nog iets anders opgenomen, wat jij ook binnenkort op gaat zetten.
Ja, de special over liegen komt er nu eindelijk echt aan. Het is al een miljoen jaar aangekondigd.
Ja, die komt er nu echt aan in deze dagen, dus houd het in de gaten.
Dat kun je allemaal zien op petje.af/alslaaienmedood. Dus ga daar vooral even kijken.
Ja.
En verder kun je ons natuurlijk ook volgen op Instagram en op Facebook.
@alslaaienmedoodpodcast.
En je kunt ook een e-mail sturen naar alslaaienmedoodpodcast@gmail.com. En dan kun je even een verhaaltje aan ons vertellen of zo.
Ja, vinden we leuk.
Ja, dat is gezellig. Wat kun je nog meer doen?
Je kan nu eventjes een muziekje opzetten en even lekker rond gaan draaien.
Ja, vergeet niet om even te dansen in je woonkamer.
Ja, doe dat even. Je kan ook natuurlijk aan iedereen vertellen die je kent. En ook aan mensen die je niet kent, maar gewoon op straat tegenkomt. Dat ze even naar onze podcast moeten luisteren.
Ja, dat is ook een goede tip. Lekker vreemde mensen aanspreken en dan
val je wel op. Doei!
Doei!